Dit is Leerhuis Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Arnold Visser.
Beste luisteraars, hartelijk welkom bij deze uitzending van het Leerhuis. We zijn alweer aangekomen bij het 5e en laatste Bijbelboek van de Torah. Devarim, bij ons bekend onder de naam Deuteronomium. In deze uitzending staan we stil bij de Torahlezing uit Deuteronomium 1 en we gaan dan tot het 3e hoofdstuk vers 22. In het 2e gedeelte van deze bespreking staan we stil bij de Haftarahlezing uit Jesaja 1, 1 tot 27. En in het 3e gedeelte zullen we stilstaan bij de Tweede Testamentlezing uit Handelingen 7. Het 51ste vers tot en met 8 vers 4. De hoofdtekst is uit Deuteronomium 1 vers 1. Dit zijn de woorden of de toespraken die Mozes tot Israëls geheel heeft gesproken op de overzij van de Jordaan in de woestijn op de steppen tegenover Suf tussen Paran enerzijds en Tovel, Laban, Hazerot en Dizahab anderzijds. De Sidra vertelt ons hoe Mozes aan het volk een overzicht geeft van de voorbije jaren. De uittocht uit Egypte en het verblijf van 40 jaar in de woestijn. Hij moedigt het volk aan om de Torah en de geboden te gehoorzamen wanneer zij in het beloofde land Israël komen. Verder memoreert hij hoe rechters zijn aangesteld om hem te helpen oordelen over de mensen omdat het te zwaar was om het hele volk alleen te leiden. Hij herinnert aan de taak en de opdracht aan de verspieders en dat het volk niet naar het beloofde land wilde na het horen van het overheersende negatieve verslag. En hoe de ene daarom verordende dat de hele generatie in de woestijn moest achterblijven en sterven en het beloofde land niet mocht binnengaan. Mozes herinnert vervolgens het volk aan recentere gebeurtenissen, dat Moab en Ammon het Joodse volk niet toestonden door hun land te laten trekken en de oorlogen die ze moesten voeren tegen Sichon en Og, de koningen van Emor en Basan. De parasha eindigt met de boodschap van Mozes aan Jozua, de nieuwe leider die het volk naar het beloofde land zal brengen. Hij vertelt hem niet bang te zijn, want de ene zal voor hem strijden. Hetgeen ook aan Mozes is geleerd, zoals we lezen in Exodus 14, vers 14. De schrijver van het boek Deuteronomium is Mozes. Dat wordt in het Nieuwe Testament op verschillende plaatsen vermeld. En we zien dat in citaten uit het boek in Matthäus en ook in Handelingen. Mozes heeft kort voor zijn dood het boek geschreven. En het laatste hoofdstuk waarin zijn dood wordt opgetekend is waarschijnlijk door Jozua opgesteld. Het boek beschrijft de bijzondere situatie waarin het volk verkeert. Enerzijds heeft het de woestijnreis achter zich, anderzijds staat het op punt om het beloofde land binnen te gaan, wat de ene aan de aartsvaders heeft beloofd. Het is de Heere erom te doen het volk voor te bereiden op het veroveren en in het bezit nemen van het land. Het boek heeft een eigen bijzonder karakter. De namen van de 5 boeken van Mozes zijn gegeven door de vertalers van het Oude Testament vanuit het Hebreeuws in het Grieks. En zij hebben boven elk boek een Griekse titel geplaatst. Deuteronomium in dit geval betekent tweede wet, in de zin van herhaling. Maar het boek is echter geen herhaling. Veel onderwerpen die in eerdere boeken aan de orde zijn geweest komen wel terug, maar ze worden in dit boek voorgesteld met een speciaal doel dat de andere boeken niet hebben. In Deuteronomium wordt iets nieuws toegevoegd. Het volk heeft de ervaringen van de woestijn achter de rug, het heeft ondervonden wat in hun hart is. In de 40 jaar die ze in de woestijn hebben rondgetrokken, hebben ze weinig geleerd, niet over zichzelf en niet over de eeuwige, die hen heeft gedragen en verzorgd. In enkele lange toespraken stelt Mozes in dit boek die ervaringen voor, zowel met zichzelf als met de ene. Hij stelt hun ook de toekomst voor. Voordat ze de Jordaan doorgaan, roept Mozes hen met dit lange boek op tot bezinning. Hij stelt hun de zegen, maar ook de vloek voor. Gods genade hebben ze ervaren. Wat zullen ze daarmee doen? De dringende vraag die gaandeweg op het volk afkomt is deze. Zijn jullie van plan de ene te dienen of willen jullie je eigen weg gaan? Het is tragisch dat het vanaf het begin duidelijk is dat ze van het verleden niets hebben geleerd en dat ze ook in de toekomst dat zullen verderven. Dat laat Deuteronomium 28 en 29 zien. Maar er is een keerpunt. Dat laat Deuteronomium 29 zien, waarin we in het laatste vers lezen over de verborgen dingen. De geopenbaarde dingen, waarvan in dat vers ook sprake is, zijn in de voorgaande hoofdstukken besproken. Daarin is gehoorzaamheid voorgesteld als de zekere weg naar de zegen en ongehoorzaamheid als de zekere weg naar het verderf. In de verborgen dingen zien we wat God achter de hand heeft als het volk het heeft verdorven. Nadat God hen vanwege hun ontrouw heeft verstrooid onder de volken, zal hij hen tot bekering brengen. God wil met hen te maken hebben, al willen zij niet met hem te maken hebben. Dat is ook nu nog toekomst. We hebben in het Oude Testament te maken met typologische voorstellingen, waarin God bepaalde waarheden uit het Nieuwe Testament illustreert. Daartoe is alles wat Israël is overkomen opgetekend. Het is zelfs gebeurd tot voorbeelden voor ons, opdat wij geen begeerte in het kwade zouden hebben, zoals zij er begeerte in hadden. In dit boek zien wij terug op wie zij zijn geweest en wat God voor ons is geweest. We leren hoe de zegeningen, die nu ons al ten deel zijn gevallen, werkelijkheid kunnen worden. De hemel is al in ons. De vraag die op Israël afkomt, komt ook op ons af. Wat is ons erfdeel, ons waard? De kortste weg van Egypte naar het beloofde land is 11 dagen reizen. Maar, net als Israël, hebben ook wij veel tijd nodig om te leren wie we zelf zijn en om te leren wie God is. Als we dat enigszins hebben geleerd door de soms harde en langdurige ervaringen van het leven van elke dag, is het mogelijk om ons hart te richten op het land voor ons, waar de Heer Jezus is. Het hele boek speelt zich af in de vlakte van Moab aan de Jordaan. Om de betekenis van het boek voor ons beter te leren kennen, moeten we begrijpen wat de geestelijke betekenis van deze vlakte is. We kunnen daarvan iets leren uit de brieven van Paulus. In de brief aan de Romeinen legt hij uit hoe iemand verlost wordt uit de wereld, waarvan Egypte een beeld is. Hij spreekt in Romeinen 6 over de doop als de overgang naar een nieuw leven. Wij zijn dan met hem begraven door de doop tot de dood, opdat, zoals Christus uit de doden is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van het leven zouden wandelen. In het beeld zien we de doortocht door de Rode Zee en door de Jordaan. De gedoopte gelovige hoort niet meer bij de wereld, die is voor hem een woestijn geworden. In die woestijn doet hij net als het volk Israël allerlei ervaringen op, zowel met zichzelf als met de Heer. Naarmate hij meer leeft door het geloof in de Zoon van God en minder geleefd wordt door de omstandigheden. Het boek Deuteronomium is de oud-testamentische tegenhanger van de brief aan de Filippenzen. De harten worden in Deuteronomium warm gemaakt voor het land. In de brief aan de Filippenzen worden de harten door de Heilige Geest bij monden van Paulus warm gemaakt voor de hemel. In Deuteronomium doet Mozes dat. Hij is hier een beeld van de Heer Jezus als diegene die de woestijnreis heeft meegemaakt. Hij kent alle omstandigheden. Hij is ons voorgegaan. Wij mogen zijn voetstappen drukken. Deze leermeester is volmaakt. In Filippenzen 2 zien we hem als de ware Mozes, beproefd in de woestijn, waar zijn gezindheid en gehoorzaamheid duidelijk wordt. In Filippenzen 3 wordt ons oog gericht op de Heer Jezus in heerlijkheid, Hij die de zegeningen voor ons bevat, om Hem te winnen. Ook in de letterlijke zin is de Heer in de woestijn geweest. Hij heeft daar 40 dagen doorgebracht, terwijl Hij werd verzocht door de duivel. Elke verzoeking heeft hem met een citaat uit het boek Deuteronomium beantwoord. Lees maar Deuteronomium 6 en 8. Zoals we zien komen de citaten uit het eerste deel van dit boek, waarin een terugblik op de woestijnreis wordt gegeven. Als we dit boek lezen en op ons laten inwerken, zullen we in elk onderdeel van Israëls geschiedenis onszelf herkennen. Steeds wordt een ander gezichtspunt genomen. Het volk is een geheel nieuw volk, want het oude geslacht, bestaande uit allen van 20 jaar en ouder, is omgekomen in de woestijn, uitgezonderd Jozua en Caleb. Tot dit nieuwe volk richt Mozes in dit boek zijn toespraken. Deze nieuwe generatie heeft het nodig om de geschiedenis van het volk te horen, om te weten wat er is gebeurd, zodat zij de les eruit kunnen leren.
Who is the king? Who is this king of glory? Who is the king? Who is this king of glory? Who is the king? Who is this king of glory? The Lord of hosts. Who is the king? Who is this king of glory? Who is the king? Who is this king of glory? Who is the king? Who is this king of glory?
De lezing van Jesaja 1 is een inleiding op het hele boek Jesaja. Het beschrijft de rechtszaak van de Heere tegen Juda. De rechtszaak maakt de noodzaak van het schrijven van het boek en de noodzaak van het ingrijpen van de ene vanwege de geestelijke toestand van zijn volk duidelijk. Dit ingrijpen is anders, hoger dan wij zouden verwachten. Ook klinkt hier de oproep tot bekering. In deze rechtszaak zien we dat God hun rechtvaardige rechter is, die hen noodzakelijkerwijs moet oordelen. De reden daarvan is dat zij het verbond met hem dat gesloten is met de hemel en de aarde als getuigen, dat lezen we in vers 2, hebben overtreden. De rechtszaak laat ons ook zien dat God desondanks hun grote rechter en heiland wil zijn. Het boek Jesaja laat ons ook zien wat profetie is, het spreken namens God, waardoor het geweten van het volk en van de enkeling in zijn licht geplaatst wordt. Daarom is profetie enerzijds droevig, omdat het hart van Gods zondige en ondankbare volken door wordt blootgelegd, Anderzijds is profetie liefelijk en heerlijk, omdat ze ook het hart van God openbaart, dat in liefde naar zijn volk uitgaat. Het laat zien dat hij hun welzijn zoekt en hen, nadat de zonde is ontdekt, beleden en vergeven op grond van het werk van zijn zoon, tenslotte zegent. Zegeningen worden voorgesteld als gevolg van bekering, maar ten diepste komen ze nadat de straf over de zonde door de middelaar gedragen is. De naam Jesaja met de betekenis behoudenis of redding van de Heere geeft prachtig het kenmerk van zijn profetie aan. Zijn boek is een visioen, dat wil zeggen dat hij als het ware een ziener is geweest, schrijft over datgene wat hij gezien heeft. Hij heeft zijn boodschap van de Heere gekregen. Hij is een profeet van God, dat wil zeggen een woordvoerder. Hij verkondigt niet zijn eigen gedachten, maar geeft door wat hij van de Eeuwige heeft gehoord en te zien heeft gekregen. Wanneer Jesaja wordt geroepen tot profeet, dan is Uzzia nog koning van Juda. Dat is rond 740 voor Christus. Uzzia zal niet lang meer koning zijn, want het roepingsjaar van Jesaja is zijn sterfjaar. Vervolgens profeteert hij tijdens de regeringen van de koningen Jotam, Agas en Hiskia. Dat betekent dat het terrein van zijn dienst het Tweestammenrijk of het Zuidelijk Koninkrijk is. Waarschijnlijk heeft hij Hiskia overleefd omdat hij de geschiedenis van Hiskia beschrijft. Drie van de vier genoemde koningen staan als goede koningen te boek. Alleen Agas is een uitgesproken slechte koning. Toch is ook onder de goede koningen de toestand van het volk slecht. Dat wordt direct al in dit eerste hoofdstuk duidelijk. Het kan ontmoedigend zijn om te beseffen hoe het er in onze dagen werkelijk met Gods volk voorstaat. Uiterlijk kan het goed lijken, maar de Heer kent het hart. Daarom hebben we profetische dienst nodig, want daardoor kan hij de werkelijke toestand van het hart aan het licht brengen. De eerste hoofdstukken van het boek houden onze spiegel voor. Als we er aandachtig oplettend inkijken, zal het ons ertoe brengen onszelf in het licht van Gods woord te onderzoeken. Aan het begin van het boek spreekt Jesaja gelijk harde woorden. Dat lezen we in vers 2 en 3. Er staat: een rund kent zijn bezitter en een ezel de kribbe van zijn eigenaar. Maar Israël heeft geen kennis. Mijn volk heeft geen inzicht. De schrift is geen boek met zalvende praatjes. Zachte heelmeters maken stinkende wonden, zegt het spreekwoord. Met andere woorden, niet alle wonden en ziekten zijn te genezen met pijnstillers, pleisters en een kusje erop. Integendeel, in de versen 5 tot 8 wordt zo'n beetje beschreven hoe het land eraan toe is. Het is als een lichaam tot van onder tot boven, van voedsel tot hoofd, onder de wonden, builen en striemen. Een beeld dat in de tijd van de lijfstraffen en zweepslagen ieder helder voor ogen stond. In vers 7 wordt dat concreet toegepast op het land. Het is een woestenij. De steden zijn verbrand, de oogsten geroofd. Alleen dochter Sion, de stad Jeruzalem, staat nog overeind. Als een hutje in de wijngaard staat er, een nachthutje op een komkommerveld. Een klein bouwseltje, een tentje dat nauwelijks beschutting en bescherming biedt. Wat is er mis? Dat hebben de mensen zich in Jeruzalem vast ook afgevraagd. Ze vonden zichzelf hele vrome mensen. Ze dienden de Heere voorbeeldig. In vers 9 zeggen ze zelfs: als de Heere van de legermachten ons niet een gering aantal ontkomenen had overgelaten, als Sodom zouden wij geworden zijn. Wij zouden Gomorra gelijk geworden zijn. Met andere woorden, ons land ligt er vreselijk bij, maar de Heere heeft ons gespaard en bewaard. Wij zijn immers Jeruzalem, Gods eigen stad. Wij zijn Sodom en Gomorra niet. En inderdaad, in Jeruzalem stond de tempel van de Heere. Daar werkten de priesters 24 uur per dag. De altaren rookten van de brandoffers, slachtoffers en dankoffers. Stieren, rammen, lammeren en bokken, graan, wierook, alles stond men af om aan de Heere te offeren. Nauwgezet nam men de feestdagen in acht. De wekelijkse Shabbat, de nieuwe maansfeesten, de jaarlijkse hoogtijdagen. Elke keer weer verzamelde het volk zich in de tempel om te feesten en te bidden. In hun eigen ogen deden ze het heel aardig. En dat is nu juist het probleem dat Jesaja aankaart. Want in hun eigen ogen doen ze het misschien voorbeeldig, maar in Gods ogen is het allemaal walgelijk. De Heere gruwelt ervan. Dat platlopen van zijn voorhoven, dat brengen van al die offers, die vrome gebeden. Waarom? Omdat het schijnheilig is. Het ziet er wel mooi uit aan de buitenkant, maar ondertussen. De verbinding tussen wat er in de tempel gebeurt, het offeren, het bidden, het zingen en hun dagelijkse leven, hun gedrag, hun moraal, dat ontbreekt. Uw handen zitten vol bloed, zegt Jesaja in vers 15. Was u, reinig u, doe uw slechte daden van voor mijn ogen weg. Hou op met kwaad doen, leer goed te doen, zoek het recht, help de verdrukte, doe de wees recht, bepleit de rechtszaak van de weduwe. Offeren deden ze wel, maar ze lieten de woorden van de ene niet doordringen in hun leven. Ze wisten het wel, maar deden het niet. De ene had zijn wet aan hen als volk gegeven. Keer om, klinkt het. Hoor, Israël, luister toch. Maar het ging het ene oor in en het andere uit. De dieperliggende oorzaak daarvan wijst de Heere zelf aan in vers 2 en 3. Ik heb kinderen grootgebracht en doen opgroeien, maar zij zijn tegen mij in opstand gekomen. Een rund kent zijn bezitter, een ezel de kribbe van zijn eigenaar. Maar Israël heeft geen kennis, mijn volk heeft geen inzicht. Israël kent de Heer niet, zegt hij zelf. Hoezo? We weten toch echt wel wie de Heer is? We hebben immers een tempel voor hem. We brengen hem offers, we aanbidden hem, en toch, ze kennen hem niet. Dat kan toch blijkbaar? Kennen is iets anders dan weten. Je kunt weten dat God bestaat, maar dat is iets anders dan hem kennen. Kennen gaat verder, gaat dieper. Je kent iemand pas echt als je een relatie met iemand hebt opgebouwd, als je in iemand geïnvesteerd hebt. En dan gaat het niet over feitjes, maar over een band opbouwen. En dat vraagt luisteren, aandacht, tijd, energie. Dat ze de Heer niet kennen, blijkt daarin dat ze niet aanvoelen dat hun offers en gebeden voor hem een gruwel, een last, een kwelling zijn, zolang ze zelf bloed aan hun handen hebben. Dan hebben ze hem totaal niet begrepen. Ze hebben niet naar hem geluisterd, naar wat hij wil, wat zijn wens is voor hen. En dat maakt hen tot rebellerende kinderen, nog stommer en hardleerser dan os en ezel. Geloven in God wil zeggen dat je toegeeft niet te weten. Een gelovige is geen bedweter, maar een nietweter. Zodra je gaat zeggen dat je weet wie God is, en dat je zelf ook het beste weet wat goed en slecht is voor je, ga je onherroepelijk de mist in. Dan maak je in feite je schuldig aan afgoderij. Dan heb je een God die in jouw hoofd past, in jouw denkkades, in jouw jaszak. Je moraal wordt dan een setje regels, waar je als vroom en net mens aan te houden hebt. Zodra wij denken dat wij God snappen, dan zitten we er per definitie naast. Geloven in God wil zeggen dat je toe gaat geven, ik weet het niet. Geloven wil zeggen dat je open gaat staan naar God toe. Heren, ik weet het niet. U weet het, u mag het zeggen. U heeft het voor het zeggen in mijn leven. Dat is de open hartoperatie die we nodig hebben, die elke keer weer nodig is. Dat is het pijnlijke proces van een gelovige. Sterf aan jezelf, dat het tot je doordringt. Ik heb niks en ik weet niks, ik heb u nodig. De Heere roept het volk Israël in vers 18 als het ware tot een rechtszaak. Hij nodigt hen uit om alles aan het licht te laten komen, met een prachtige belofte daaraan vastgeknoopt. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Er is reiniging mogelijk. Wie denkt u hier niet aan tekst uit Johannes 1? Het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. Dat alleen en niet anders. Maar natuurlijk is de diepste kern van ons geloof dat we beseffen wie we voor Gods aangezicht zijn. Zondaren die de verzoening van Christus mogen ontvangen. Dat we leven mogen van genade. hoe diep de schijnheiligheid van het volk Israël gaat, hoe diep hun eigen wijsheid en hoogmoed ook gaat, hoe diep hun slechtheid ook gaat. God zendt zijn profeet Jesaja om te profeteren. God wil hen nog niet loslaten. Hij heeft hoop voor hen. Er kan een wending ten goede komen. De Bijbel is niet positief over ons mensen, over hoe wij uit onszelf zijn. Alleen die zijn leven willen verliezen, die zal het vinden, maar die het wil behouden, zal het verliezen. Die scherpte heeft het slot van onze tekst. Daar wordt ons de keuze voor gelegd door de ene zelf. Als u gewillig bent en luistert, zult u het goede van het land eten. Maar als u weigert en ongehoorzaam bent, zult u door het zwaard gegeten worden. Gewillig zijn en luisteren, dat is voor ons moderne mensen niet gemakkelijk. Wij zijn mondige mensen, maar mond houden en luisteren. De ene zegt, het is je redding als je het doet. Luisteren is meer dan horen alleen. Het is ook gehoorzamen, het ter harte nemen en, bovenal, er handen en voeten aan geven.
Geef, niet warm ben, dat ik niet mooi ben, niet veel.
In de Handelingen der Apostelen lezen we onder andere de geschiedenis van Stefanus met op de achtergrond de wetijveraar Saulus, later Paulus. Stefanus was een van de 7 mannen die in de gemeente van Jeruzalem werden gekozen om voor de rechtvaardige dagelijkse bedieningen van de weduwe te zorgen. Hij was een man vol van geloof en van de Heilige Geest, vol genade en kracht. Hij deed wonderen en grote tekenen onder het volk. Hij werd de eerste christelijke martelaar. Stefanus was een Grieks sprekende Jood en zijn naam betekent krans of kroon. En je kunt daar gelijk achter zetten van de overwinning. Hij gaf blijk van de werking en de kracht van de Heilige Geest die na de verheerlijking van Christus op aarde was neergedaald en sindsdien inwoning in elke gelovige maakt. Stefanus, vol van de Heilige Geest, was in staat om te spreken met zulke wijsheid en macht dat zijn toehoorders hem niet konden weerstaan. Ze stookten mannen op die hem vals beschuldigden. Hij werd vervolgens voor de Joodse raad geleid, hetzelfde rechtscollege dat Jezus aan Pontius Pilatus had overgeleverd. Valse getuigen beschuldigden hem, doch Stefanus' aangezicht leek op dat van een engel, een hemelse dienstknecht van God. In zijn antwoord aan de hoge priester die de raad voorzat, schetst Stefanus de geschiedenis van het volk vanaf Abraham, waarmee ze alle bekend waren. Vanaf het begin wijst Stefanus in zijn redenvoering op het verzet van de Joden en van hun vaders. Ze hadden Jozef afgewezen, Mozes afgeweerd, ze hadden zich gewend tot afgoderij, hadden de profeten gedood, hadden altijd de Heilige Geest weerstaan en waren verraders en moordenaars van de rechtvaardigen geworden. Stefanus zegt toen, onze vaderen met Jozua het land waren binnengegaan, hebben ze de tabernakel meegebracht. Stefanus noemt Jozua, de Hebreeuwse naam voor de Griekse Jezus. Hij zegt daarmee dat het volk met Jezus het land in bezit heeft genomen. Het land werd door God vrijgemaakt van de oorspronkelijke bewoners die allen dienaars van afgoden waren. Daar kreeg de tabernakel zijn plaats tot de dagen van David. Met David dient zich een volgende verandering aan. Eerst was dat in de tabernakel, onder David en Salomo werd dat de tempel. Ook in zijn keus van de bouwen van zijn huis is God vrij. Hoewel David genade vond voor God en erna verlangde om voor God een woonplaats te bouwen, mocht hij dat niet doen. God had de bouw van de tempel voor Salomo weggelegd. Maar hoe schitterend de tempel ook was, het was niet de echte woonplaats van God. Het gehoor van Stefanus claimde God door op de tempel als zijn woonplaats te wijzen. Voor hen was de tempel het vaste bewijs van de tegenwoordigheid van God. Wie aan de tempel kwam, kwam aan God. Stefanus haalt dat denkbeeld neer door erop te wijzen dat God niet met handen gemaakte tempels woont. Op dit punt in zijn betoog aangekomen lijkt het erop dat Stefanus aan de raad merkt dat zij begrijpen dat hij het over hen heeft. Zijn toehoorders barsten uit in woede. Stefanus echter, voor hem werden de hemelen geopend en hij zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand. De mannen van de raad stormen op hem af, werpen hem buiten de stad en stenigen hem. En hij bad net als Jezus dat hun zonde niet zou worden toegerekend. Hij beval zijn geest aan de verheerlijkte Heer en ontsliep. Stefanus is de eerste martelaar in de geschiedenis van de gemeente van Christus. De hemelen werden geopend en hij getuigde van Jezus, de tweede mens die aan de rechterhand van God is. Opmerkelijk is dat zijn Heer de steniging van zijn gezanten voorzag toen hij in de laatste week van zijn leven op aarde weeklaagde over Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en hen stenigt die tot u gezonden zijn. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen bijeen verzamelen, zoals een hen haar kuikens bijeen verzamelt onder haar vleugels, en u hebt niet gewild. Bij de beschrijving van Stefanus' hemels gezicht en zijn terechtstelling wordt Saulus, die bestemd was om het evangelie van de heerlijkheid van Christus te bedienen en om voor diens naam te lijden, in beeld gebracht. Saulus was toen nog een jonge man aan wiens voeten de getuigen hun kleren aflegden om ongehinderd de doodstraf te kunnen uitvoeren. En later zou Saulus tegen de Heer zeggen: toen het bloed van Stefanus, uw getuige, werd vergoten, ik ook zelf erbij stond en ermee instemde en de kleren bewaarde van hen die hem doden. Godvruchtige mannen droegen Stefanus ter graven. Op de steniging van Stefanus volgde een verdrukking van de gelovigen. Er staat: zij die dan verstrooid waren door de verdrukking die wegens Stefanus had plaatsgevonden, gingen het land door tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe, terwijl zij tot niemand het woord spraken dan alleen tot Joden. Saulus nam aan deze verdrukking deel. Het evangelie ging echter voort. Al de haat die losbarst, volbrengt slechts de wil van God, want door de verstrooiing die daar het gevolg van is, komt het evangelie op vele plaatsen. De vervolging als een onaangename wind die het zaad meevoert naar andere plaatsen, met het gelukkige gevolg dat het daar kan ontkiemen. De haat die hen verdrijft maakt hen niet bang, maar in tegendeel tot moedige getuigen. We vinden hier een mooie toepassing van het raadsel van Simson. Eten kwam uit de eter en zoetigheid kwam uit de sterke, staat er in Richteren 14 vers 14. De eter en de sterke is de vijand die als de brullende leeuw rondgaat, op zoek wie hij zou kunnen verslinden. Maar in plaats van het verslinden van de gelovigen ontstaat een nieuw leven als gevolg van het geloof in het gepredikte evangelie. Daarvan zien we een prachtig voorbeeld van wat er is gebeurd in het gebied van Samaria, waar Lucas later verder over schrijft. Ik wens u allen een hele goede Shabbat Shalom.
We're praying the prayer with no reply. Words float off into the night. Couldn't cut our time with the sharpest knife. Oh, oh, God, forgive us. Silence isn't comfortable. We'll drive through peace and instant hope. Our shallow faith, it has left us broke. Oh, oh, God, forgive us. To our uncertainty, help us with our unbelief. Oh, oh, God, forgive us. Young and old, black and white, rich and poor, there's no divide. You're mighty, you're the powerless, singing, oh, oh, God, forgive us. Help us with our unbelief. Oh, oh, God, forgive us.
Forgive us. Yes, we have ignored you. So busy doing your work that we forgot that this was for you. Arms wide to our homeless Savior, but arms crossed to our homeless neighbor. On bended knee, unite us all. Set us free.
With our white flag sailing in the night, eyes pointed to the sky, hands up and open wide, open wide. With our white flag sailing in the night, eyes pointed to the sky, hands up and open wide, open wide. God, forgive us. A slave to our uncertainty, help us with our unbelief. Oh, oh, God, forgive us.
U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse studie aan de hand van de Bijbelgedeelten die wekelijks door de Joodse gemeenschap worden gelezen. Heeft u een vraag of opmerking? Stuur dan een e-mail naar info@radioisrael.nl. Het leesrooster vindt u op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje radio op programma's.